Dit is React Gesprek. Een gesprek waarin echte nationalisten de achtergronden bespreken van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Reinoud Eekhout. Dames en heren, beste luisteraars, welkom bij React Gesprek, uitzending nummer 41. Het gespreksprogramma van reactnieuws.net, waarin onze schrijvers en gasten met elkaar praten en discussiëren over brandende onderwerpen van de actualiteit. Maar het onderwerp van vandaag is een bespreking van het pas verschenen boek De Zwarte Poolster van Dr. Alexander Wolfhezen en de inzichten die dit boek biedt voor een effectieve strategie voor nationalisten. Mijn naam is Reinoud Eekhout en mijn gasten zijn vandaag Alexander Wolfhezen, de schrijver, traditionalistisch schrijver, Fausto Lanser, uitgever van de Dietse Bazuin, en Alfred Vierling, geopolitiek specialist. Ja, onlangs is het verschenen bij Arctos De Zwarte Poolster, een archeofuturistische aftelling in 15 opstellen. Het is een vertaling van het Engelstalige boek Rupes Nigra, dat speciaal voor de Nederlandse situatie is bewerkt en uitgebreid. Het is een flinke pil geworden waarin tal van onderwerpen worden belicht, zodat we in deze uitzending maar een klein gedeelte van het boek kunnen behandelen. We hopen echter dat de luisteraars een indruk krijgen van de smaak van het boek en dat dat hen wellicht naar meer smaakt. Het boek is verkrijgbaar bij de uitgeverij Arctos. En bij de aantekeningen om deze podcast zullen wij het internetadres geven waar dit boek besteld kan worden. De opzet van deze boekbespreking is als volgt. Ik zal aan de heer Wolfhees een aantal vragen en citaten voorleggen en zijn reactie vragen. Hierop kunnen de andere aanwezigen dan inhaken. Eerste vraag. Alexander, gefeliciteerd met alweer een nieuw boek. Waarom deze uitgave en wat was je bedoeling achter dit boek?
Ja, goedemiddag. Dank voor de felicitaties. Nou, het was mijn bedoeling toch ook om voor de Nederlandse markt iets te schrijven. Dus in het Nederlands iets te doen voor de nationale beweging. Iets te schrijven dat relevant is voor ons. Ik denk dat het in zoverre gelukt is dat ik dingen heb toegevoegd in dit boek. En dat is ook de reden dat het een dikke pil is geworden. Die te maken hebben met recente realiteit. Dus de ontwikkelingen van de nationale beweging. En wat er allemaal over is gebeurd in de afgelopen jaren. En materialen die zijn toegevoegd, die komen uit onze beweging. Dus materialen, mediamaterialen, programmatische materialen die we bijvoorbeeld in het project IDNL hebben opgezet. Die wilde ik meenemen. Ik denk, die zijn toch waardevol. Daar is veel werk aan gedaan. Daar is ook veel gedachte goed in gaan zitten. En ik wilde dat voorleggen aan de lezers. Zodat ze zien hoeveel werk er is gedaan. Welke ideeën er zijn ontwikkeld. En ook om ze een beetje een richting te geven vanuit de internationale, grotere dissident-rechtsbeweging. Dus dit boek laat bepaalde bewegingen internationaal zien. En geeft dan vervolgens aan hoe die relevant zijn voor de Nederlandse beweging. Onze Nederlandse beweging. En hoe bepaalde zaken in het buitenland invloed op ons kunnen hebben. En suggesties van wat we kunnen verbeteren in onze beweging.
Ja, dank je. En dan wil ik graag ingaan op de titel, De Zwarte Poolster. Waar komt dit vandaan? Ook omdat de Engelse uitgave, die heet Rupes Nigra, dat wil zeggen de zwarte steen.
Nou, de eerste reden dat de titel is veranderd is dat er een hele lange vertraging is geweest in het uitgeven van het boek. Dat had te maken met in de eerste instantie het uitbreken van de COVID en dus deactiveren van grote delen van Arctos staf in die tijd. En vervolgens met de hele grote censuur die er is gekomen daarna. Die heeft alle uitgeefwerk van Arctos heel erg vertraagd. En is vervolgens ook verergerd met de deplatforming van begin dit jaar. Precies toen mijn boek zou uitkomen. En ik heb dat eigenlijk gebruikt, die vertraging, om extra dingen te doen voor dit boek. Dit boek dus niet een soort 1-op-1 vertaling te maken uit het Engels. Maar dingen toe te voegen, dingen af te veranderen. En ook een andere insteek te geven. Dus de titel, dat de titel is veranderd, dat past ook wel goed. De Nederlanders vinden het in het algemeen ook, wat ik hoorde, niet zo leuk om geconfronteerd te worden met ouderwetse, pretentieus aandoende Latijnse titels. Dus ik heb het ook maar netjes nu in het Nederlands gedaan. En het komt toch wel op hetzelfde neer. Want het idee is natuurlijk, ja, zeg maar, de onbewogen bewoger. Hè? Dus een referentiepunt wat stilstaat. In dit geval aan de hemel, letterlijk de Poolster. Maar ik heb het wel dat zwarte er natuurlijk voor gezet om het een beetje mysterieus te houden. Dat is altijd de bedoeling in mijn boeken.
Enigszins het mysterie tegenwoordig te stellen.
Juist.
Maar de Rupes Nigra is dan niet een referentie naar de Kaaba?
Nou, het zijn allebei. Dus de Rupes Nigra, het herbst, dat betekent gewoon zwarte steen. Die is heel lang gezien als, zeg maar, datgene wat aan de pool ligt. Hè? Dus in het verleden dacht men, er is een magneet die de aarde doet ronddraaien. Nou, en dat is dan die Rupes Nigra. Maar er bestaat natuurlijk inderdaad ook, precies wat je zegt, een zogenaamde zwarte steen. En die ligt inderdaad in de Kaaba in Mekka. Hè? Die zit ingemetseld in een muurtje daar. Maar daar dient wel bij te zijn aangetekend dat die steen, die dus nu zwart wordt genoemd, hè? Dus dat is hoe je het uit het Arabisch vertaalt, die was oorspronkelijk wit. Die is dus door bevuiling, door te veel kussen en te veel aanraken over honderden jaren heen zwart geworden. Oorspronkelijk is het een stuk wit puimsteen, wat dus ook kan drijven. Het is een vulkanisch steentje, wat daarna vervolgens in stukken is geslagen. En waarvan maar één klein stuk terecht is gekomen in de Kaaba.
Ja, en dat wordt in het boek nog verder uitgewerkt. Dus als de lezers daarin geïnteresseerd zijn, dan zou ik hen aanraden om dit boek zeker te raadplegen. Alfred.
Ja, ik zit hier wat ongemakkelijk, want ik heb dit boek nog niet helemaal gelezen. Ik heb de inleiding gelezen en het wordt afgeteld vanaf hoofdstuk 15 naar 1. Dus ik ben ook netjes bij hoofdstuk 15 begonnen, de uitleiding. Ik wil ten eerste zeggen, nou ja, het is natuurlijk een magna opus. Het is een chef d'oeuvre van ongelooflijke diepgang en kwaliteit. Er werd net gezegd dat het niet te bombastisch in het Latijn moest overkomen. Nou, daar komt u dan nog wel achter. Er staan alleen hele goede vertalingen onder, dus daarin is dus wel voorzien. En ik ga er nu niet inhoudelijk op in. Ik wil alleen zeggen dat we kunnen dit werk natuurlijk niet in een boekbespreking afdoen. Het heeft min of meer de pretentie een soort bijbel van nationalistisch Nederland te zijn. Dus daar moet nog weken, maanden, misschien wel jarenlang over gediscussieerd worden. En vooral bekeken, er zitten allerlei controversiële onderwerpen in. En hoeverre we daar overeenstemming kunnen krijgen in de beweging. Of in ieder geval in bepaalde vleugels kunnen coexisteren. En het is ongelooflijk belangrijk dat wij nu een basis, een fundament hebben voor discussie die permanent zal zijn. Ik heb alleen bij de inleiding wel een vraag, want daar werd gezegd, het is ook een boek van strategie. En daar zit ik iets anders in. Dat komt omdat ik los van de inhoud en de idealen die daar als denkrichting worden geponeerd, ook aandacht zou vragen voor machtsdenken. En daar kan ik straks op misschien een uitweiding geven. Maar daar voorziet het boek volgens mij niet in. Het geeft aan wat er tot nu toe is bereikt, de verschillende stromingen. Het geeft enorme diepgang eraan. Maar hoe je onze denkrichting, laat ik zeggen, politieke macht geeft, dat is denk ik nog een ander chapiter, wat niet noodzakelijkerwijs in dit werk aan de orde komt of moet komen.
Ja, daar wil ik wel iets over zeggen. Er zijn ook twee triade hoofdstukken, dus twee groepjes van drie, die zijn weer met strategie benoemd. Ja. dat je, wat je zelf ook aangaf. En ik denk dat als we daar straks aan toe komen, dat je daar jouw insteek dan op kunt botvieren, zou ik bijna zeggen.
Ja, ja, daar vreekt zich dat ik het niet geheel heb gelezen.
Nee, maar dan komen we daarop terug.
D'accord.
Ja? Ik vind het wel weer het typerende marxistische perspectief van wat is de methodologie? Niet de ideeën.
En wat is de macht?
Ja, de macht.
Hoeveel tankdivisies heeft de heer Wolfhezen? Oké. Okay. Volgende vraag. Het gaat dus over archeofuturisme. Ik zie dat eigenlijk, maar corrigeer me als ik dat verkeerd heb, als reactivering van archetypen in onze toekomst. Een soort atavisme van archetypen. En dan geef ik gewoon een citaat en dan hoop ik dat je dat een beetje kunt toelichten. De auteur beziet de nieuwrechtse metapolitiek door zijn eigen gespecialiseerde lens. Traditionalistische cultuurwetenschap, epistemologie en historiografie. De enige manier om dit traditionalistische perspectief een operationele functie te geven in de zin van nieuwrechts metapolitiek onderzoek is middels archeofuturisme. Traditionalistische hermeneutiek is namelijk een van de hoofdpijlers van het archeofuturisme. De andere is Mercuriaanse hermeneutiek. Zou je dat kunnen toelichten voor mij?
Nou, ik heb dit ingewikkelde paragraafje erin gezet voor mensen die geïnteresseerd zijn, zeg maar, in metapolitiek en dus de filosofische onderbouwing van onze beweging. Want dat begrijpen de meeste mensen. Hè, die denken dus dat wat nationaal is, nationalistisch denkt, wat nieuw rechts denkt, wat dissident rechts denkt, een soort primitivisme is. Hè, zo wordt het in de mainstream media altijd gezegd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weten wij hier heel goed. Het is een zeer onderbouwd, doorwrocht systeem. En dat is wel een systeem wat ook continu in beweging is. Wat elk strijdbaar en levensvatbaar filosofisch systeem ook moet zijn. En we hebben dus gezien een soort verandering in dissident rechtsdenken. Hè? Dus vanaf zeg maar even de tijd van de Nouvelle Droite in Europa en ook van de de jaren 80, jaren 90, overgaand naar het digitale tijdperk, waar dus ook een hele grote Anglo-Saxisch filosofische toevoeging kwam aan Europees nieuwrechtsdenken. En ik heb dat eventjes benoemd als archeofuturisme. Dus archeofuturisme is natuurlijk de mooie term van Guillaume Femme. En dat is ook iets wat niet alleen bij hem hoort. Het is wel een groter gedachtegoed waar anderen ook aan hebben meegedaan. Hebben mee ontwikkeld. Hè? Dus in Rusland was dat bijvoorbeeld Dugin, maar dat was ook in Amerika, in mijn visie zeker, en ook in zijn eigen visie, Jason Giorgiani, toch wel een groot filosoof in veel opzichten. En daar komt dan ook die term Mercuriaanse hermeneutiek vandaan. Hè? Dus wat Jason Giorgiani zegt, het is niet alleen zo dat wij het traditionalisme moeten gebruiken, dus zeg maar denk vormen en denkrichtingen en denkmodellen uit het traditionalisme, maar dat er ook een volledig nieuwe manier is, filosofisch ook, om naar problemen te kijken. En dat noemt hij dan eventjes Mercuriaans. Dat wil dus zeggen voornamelijk bewegelijk en snel bewegelijk. Dat wil ook zeggen meegaand met de nieuwe tijd, rekening houden met nieuwe technologie, nieuwe ideeën en een nieuwe mensvorm en nieuwe mensbeleving. Hè? Dus de virtuele beleving, de digitale beleving. En dat is iets wat ik in dit boek een beetje gebrekkig heb geprobeerd te doen. Dus ook wel aandacht daaraan besteden middels boekbesprekingen. En middels ideeën van contemporaine denkers.
Ja, en Mercuriaanse hermeneutiek, betekent dat ook wat jij aangaf in het boek, dat je bepaalde begrippen en woorden deconstrueert en ze dan weer construeert? Dus dat je zeg maar een bepaald woord neemt en de betekenis aanpast?
Exact. Dus wat we aan het doen zijn, is in feite een hele als geheel, hè, als dissident rechts, bezig met het opzetten van een hele nieuwe taal. Hè. Dus de taal, de house of science volgens Heidegger, dat is wat het denken en dus wat alles wat voortkomt uit het denken, dus ook het handelen bepaalt. Als je de woorden niet hebt om te zeggen wat je bedoelt, dan kun je ook nooit bedoelen wat je zegt. Hè. Het is heel belangrijk dat je in staat bent te verwoorden de problemen die nu leven, de realiteit die nu bestaat. En het, zeg maar, het oude woordgebruik nou, van Nieuw Rechts past daar niet goed voor. Want het is deels overgenomen door de, ja, zeg maar, de MSM, de vijandelijke elite. En het is deels anachronistisch. Dus wat je dit boek ook wel zult zien is veel termen die dan tussen aanhalingstekens staan. Veel gehyvende woorden. Dus hè, waar een streepje staat tussen twee termen. Dat is al bij archeofuturistisch, hè, heb je dat al. Dus dat je twee begrippen die eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan aan elkaar verbindt. En daarmee aangeeft, we zitten in een overgangsfase en er is een nieuw ding aan het ontstaan. Hm. Dus het is precies wat je zegt.
Dus een begrip... Sorry, ga je gang vast.
Ik vind het een vrij tautologische terminologie, mercuriaal hermeneutiek. Want hermeneutiek is natuurlijk al van de orde van Hermes. Mm-hmm. En Mercurius is de Romeinse naam voor Hermes.
Ja, dat is dus precies. Dan ben je een van de weinigen die het grapje begrijpt dat Jason Georgiani hierin legt. Maar wat hij wel doet, en dat is denk ik heel goed, is aangeven dat een bepaalde mate van ironie en een bepaalde mate van mimetische oorlogvoering ook heel goed past in metapolitiek, hè? Dus dat voor nieuw rechts of dissident rechts heel belangrijk is. Dus zeg maar dezelfde memetische oorlogvoering die wij als geheel heel goed hebben gevoerd in de jaren midden 10, zeg maar, dat die dus ook filosofisch moet worden toegepast. En dan komen er dus slimme mensen zoals hij om de hoek, die dus zeggen van nou, wij kunnen deconstrueren wat onze vijand ons oplegt aan denkgoed. En dat doen we dan door middels van dit soort grappen. Want je moet natuurlijk zien, het taalgebruik van onze vijandelijke elite, de academische elite, de MSM, dat is belachelijk pretentieus. En zij zien de grappen daar niet van in. Maar wij kunnen daar doorheen prikken. En ik denk dat op die manier hij dat ook echt letterlijk zo wil. Hè? Dus dat hij door dat soort termen te gebruiken ook een beetje provocatief werkt en mensen aan het denken zet.
Ik moet zeggen dat het, even om het zijpaadje van dat memetisch in te gaan. Het was natuurlijk heel lang zo dat iedereen zei de leftkant meme en dergelijke. Het is me wel opgevallen de laatste tijd dat zeg maar die hele meme-cultuur een beetje koud gesteld is online. Doordat ze toch effectief het belachelijk weten te maken tegenwoordig. Dus dat dat het een tijd lang heel effectief is geweest. En dat het nu toch, zeg maar, doordat ze tegen memes gemaakt hebben, zoals de chut en dergelijke, dat het zijn effectiviteit een beetje kwijt is. Dus misschien werkt het inderdaad wel om het elite-discours belachelijk te maken. Maar ik weet ook niet echt of het elite-discours überhaupt wel in directe zin zoveel effect heeft op het publiek. Uiteindelijk wordt dat toch door intermediairen vertaald naar een gangbaarder.
Dat is natuurlijk zo. Maar er is een referentiepunt in onze cultuur. En dat wordt door de academie gezet. Hè? Dus zeg maar de Kagen en de Ruttes. Dat zijn loopjongetjes en loopmeisjes. Van een veel groter vijandelijk elitecomplex. Wat veel dieper en veel onzichtbaarder is dan de meeste mensen denken. Maar dat complex om zich überhaupt programmatisch te kunnen uitdrukken, heeft al die pretentieuze woordenbrei nodig. Hè? Die woke woordenbrei die we ook wel zien in het NRC en het Elsevier bijvoorbeeld. En het is wel belangrijk dat wij als groep, dus wij hebben ook een eigen denktank. We hebben eigen denktanks, eigen denkgroepen. Die kunnen dat niet alleen ontwrichten, maar kunnen daar iets anders tegenover stellen. Maar ik ben met op één punt wel heel erg met je eens, en dat is dit. Dat er een zekere datering in die memetische strategie zit. En ik denk dat dat ook te maken heeft, niet alleen maar dat de vijand daar bepaalde reacties op heeft gevonden, maar ook dat er een heel grote algoritmische censuur is ontstaan, waardoor onze kant bijna niet meer wordt gehoord. En dat zie je dus ook terug met het feit dat mijn boek, zoals dat het mijne, en heel veel andere dissident rechtschrijvers, überhaupt het publiek niet meer kan bereiken.
Ja, dan wil ik graag verder gaan naar de opbouw van het boek. De hoofdstukken zijn ingedeeld in groepen van 3. De eerste 3 groepen, dus 9 hoofdstukken, zijn analyses van de situatie, hè, met betrekking tot de actualiteit, de geopolitiek en de sociaal-antropologische situatie. En dan volgen 2 groepen hoofdstukken over strategieën om met deze situatie om te gaan. Enerzijds etnonationalisme, anderzijds numineus gestuurde politiek. Hm. Zou je deze lijn kunnen toelichten?
Ja, wat ik dus in de eerste instantie heb gedaan is een triade toevoegen om ook over de moderne realiteit te spreken. Hè? Dus ik noem het even de Great Reset. Dus zeg maar, dat is het complex van het COVIDianisme wat op komt zetten tegelijkertijd met de BLM, waaraan ik grote betekenis toe dicht. En daarna dus, zeg maar, alles wat daarop volgde. Hè? Dus de vaccinatiegolf, de Oekraïne-oorlog, de hele kunstmatige discourscyclus waar we nu in zitten. Dus dat heb ik in eerste instantie gedaan. Vervolgens komen we dan inderdaad op een aantal analyses die ik ook wel haal bij andere nieuwe rechtsdenkers. Hè. Ik heb dus ook boekbesprekingen ingevoerd, bijvoorbeeld hoofdstuk 6. Hè. Dat gaat over Greg Johnson's White Nationalist Manifesto. Dat verhoudt zich dus ten opzichte van materialistisch-deterministische groepen die bestaan binnen nieuw rechts. En daar heb ik dan een bepaalde kritiek op, maar ook een bepaalde, ik voeg er ook wel waarde aan toe. En daar zit daar dus tussenin, voordat dat gebeurt, een serie hoofdstukjes die gaat over het werk van onze mede-publicist uit de Lage Landen, Robert Steukers. En dat gaat dus over inderdaad strategieën van onze kant, Eurasianistische strategieën, ook decisionistische strategieën. Dus dat een analyse in van Carl Schmid's werk, gegeven door Steukers. En daar geef ik dan een commentaar op, in feite. Een beetje een traditionalistische uitweiding ook wel daarop. En een beetje een aanpassing aan de Nederlandse situatie. Laat zien, hoe is dat dan relevant hier? Wat kunnen wij daar dan mee doen?
Ja, en dan ga je over naar hoofdstukjes over strategie. Hè? En dat eindigt dan met een numineus gestuurde politiek. Dus daar...
Ja, wat ik altijd leuk vind is om iets uit mijn eigen specialisme, dus zeg maar symboolanalyse, ook in mijn boeken te leggen. Gewoon omdat mensen daardoor toegang krijgen tot materiaal waar ze eigenlijk heel weinig toegang tot kunnen krijgen. Weggecensureerde boeken, weggecensureerde academische onderwerpen. Gewerkt gedachtegoed in het algemeen. En ik denk dat het ook wel nuttig is om mensen wat bagage mee te geven. Want we moeten niet vergeten, in de academie is heel veel moois en heel veel goeds en heel veel slims is ondergronds gegaan, is weggewerkt, is uit de curricula verwijderd. Daarnaast ook uit de publieke sfeer verwijderd. Hè. Dus op onze televisie zul je niet snel een verdiepend programma vinden over onderwerpen die wij interessant zullen vinden. En dat probeerde ik hier dan een beetje in te leggen. Hè? Dus mensen daar wat bronnen voor te geven, wat gedachten aan te reiken.
Ja, dank je. En laten we eens ingaan op een van de dingen die je genoemd hebt, namelijk het Eurasianisme en het archeofuturisme. Mm-hmm. Je noemt het al, het werk van Robert Steukers wordt aangehaald en geanalyseerd. Ik geef gewoon weer een citaat en dan kunnen we kijken of we daarop wat kunnen reageren. Steukers stelt dat het naderende hoogtepunt van het globalisme, feitelijk het hoogtepunt van het door Schmid geanalyseerde Atlantisch-Angelsaksische thalassocratie, wordt gekenmerkt door pyropolitiek. Dat wil zeggen een dwangmatig proces van globalistische brandstichting in alle delen van de wereld die niet direct toegankelijk en beheersbaar zijn door de door zeemacht gedragen globalistische instelling. Daar kunnen we wel voorbeelden van geven, denk ik. Het Oekraïne, de Oekraïne-oorlog is daar een typisch voorbeeld van. Andere voorbeelden?
Dit is wat mij betreft wat bekender terrein. Alleen de analyses daarvan, die worden natuurlijk ook, die worden niet alleen in ons kamp, maar ook juist door, marxistisch geïnspireerde mensen geschreven. Ik heb nu net een boek gekocht, Tragedie van Oekraïne, van Kees van der Peil. Daar staat, vind ik, heel erg praktisch in. Niet alleen de welvaartsverdeling van arbeid naar kapitaal, maar vooral ook heel concreet welke elites, dat is niet één elite, welke zakelijke elites met elkaar strijden. In de Oekraïne zeker, al die oligarchen. Hoe ook in het Atlantische kamp daar ook onderling gevechten zijn. Maar als je geldstromen volgt, kom je heel eind bij de, laat ik zeggen, vigerende besluitvormingsprocessen. Ja. En die kunnen transnationaal zijn, over landen heen. Maar het articuleert heel duidelijk nou ja, waar de macht zit. Ja. En ik vind dat voordat je strategieën kunt bedenken, moet je dat heel sterk, denk ik, in beeld hebben. En een ander boek wat ik daarin ook, dat is wel heel dik, lees, is dat heet The Jackal's Wedding, dus het huwelijk van de jackalsen. En dat gaat, dat is van John Helmer, althans heeft het vooral ook bewerkt en uitgegeven, over de inmenging, de Anglo-Saxische inmenging in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk al een beetje tot nu. En dan, nou, dat wordt heel erg gearticuleerd ook. De hele, natuurlijk ook strijd tussen Persen, Turken, Arabieren en hoe die Anglo-Saxische wereld daarop interveneert. En je ziet heel concreet, eigenlijk zelfs nog wel met naam en toenaam, geheime diensten, de regeringen die interveneren, de deep states. En ik vind, daar refereerde ik eigenlijk naar. Nogmaals, ik heb het boek van hier ter sprake is niet gelezen, niet geheel gelezen. Maar afgezien van een filosofisch cultuur, filosofische richting die je kunt uitschrijven en een basis kunt geven vanuit het verleden, moet je misschien ook in concreto een beeld krijgen van de huidige machtsverhouding in de wereld om daarop je strategie te enten.
Dus je zegt eigenlijk ja, thalassocratie, interessante manier van analyseren, maar je moet ook anders kijken.
Nou, dat is niet tegenstrijdig. De hoofdboodschap die ik wil uitdragen is dat je bij de formulering van de strategie die je wilt volgen, vooral een pad moet bedenken om de huidige machten te kunnen weerleggen, weer streven. Zonder dat dat pad langs jouw eigen ideologische of cultuurfilosofische wegen zal leiden.
Ja, maar dit is een analyse die vrij bekend is, die ook vrij veel invloed heeft, lijkt het. Hè? Dus de landgeoriënteerde versus de zeegeoriënteerde machten. Ik geloof dat zowel in Rusland als in Amerika dit een analyse is die vrij veel ingang heeft gevonden.
Ja, ja.
Dus die zou je wel mee moeten nemen, want het is wel hoe bepaalde mensen en bepaalde groepen vooral denken.
Nee, ik ben helemaal natuurlijk niet. Dus laat ik zeggen, die tegengestelde geopolitieke factoren, hè, van zeg maar de zeemachten die dat hardend willen, met kinderen en zo. En dus de centripetale krachten in het continent, dat is een hele klassieke tegenstelling. Maar waar ik eigenlijk op doel is, je kunt, er zijn dus schrijvers. In dit geval heb ik een marxistische schrijver genoemd, die scherp in beeld brengen waar de huidige machten liggen. Er is niet één wereld. In China kun je nog net zeggen, heeft de politiek op de een of andere manier nog net de prioriteit over allerlei
marktgroepen.
Maar dat beeld van de, nou ja, wat onder die westerse claim op de predominance ligt, hoe die zo sterk geworden zijn, hoe die ons hebben kunnen uitsluiten en marginaliseren, is natuurlijk van groot belang. En met welke middelen, ik hoorde net, wij kunnen met moeite een boek uitgeven. Ja. Nou, het rode boekje, daar hadden ze geen zorgen over wie dat drukt. Ik bedoel, dus daar kun je van leren hoe ze dat hebben gedaan.
Oké, dus jij zegt van jou, strategisch denken is allemaal mooi, maar je moet ook concreet kijken naar de middelen die gebruikt zijn.
Ja, en leren van de boeven.
Dan wil ik toch even nog teruggaan naar de filosofie. Het begrip van de rechtvaardige oorlog kwam ik tegen in dit verband.
Wie Alexander, heb je geplagieerd, Aristoteles of Augustine?
Kun je daar een toelichting op geven? Want dat is ook veranderd, hè? Met Wilson en zo.
Ik denk dat je dan doelt op zeg maar het eerste stuk, of de tweede triade, waarin dus Robert Steukers daar wat over
ja,
zegt.
Ja, het Jus Publicum ja. Europea.
Ja, precies. Nou, dat gaat dus terug op een rechtsbegrip van Carl Schmitt. Hè? De nomos der aarde, eventjes heel kort. Dus dat er een internationale rechtsorde bestaat. Bedacht natuurlijk. En niet natuurlijk gegeven, maar door mensen gemaakt. Opgelegd is beter het woord misschien. En daarin geeft hij dus een analyse van wat dus de Europese wereldordening inhield. Wat dat droeg, welke ideeën daarin leefden en hoe die vervallen is. Hoe die ten onder gegaan is.
Ja. En, onder andere door president Wilson in feite.
Ja, natuurlijk. Hè? Dus dat je krijgt dan het ondermijnende Anglo-Saxische politieke model wat daar overheen wordt gelegd en wat het dus vernietigt, wat het opheft, het Europese wereldsysteem. En die analyse, dat is een beetje ondergesneeuwd geraakt. De meeste mensen die weten dat niet meer. Dus ik wilde dat hier ook weer herhalen. En dat ter aanleiding van het prachtige boek uitgegeven door Robert Steukers. Ik zeg daar eventjes bij, Robert Steukers boeken, alle boeken die ik besproken heb, alle drie zijn uitgegeven in het Frans. En niet vertaald in het Nederlands. En dat is ook de reden dat ik ze heb opgenomen hier. Want de meeste mensen die lezen geen Frans meer. Die willen dat ook niet meer lezen. Dus ik herinner ze er maar eventjes aan dat er heel veel in de lage landen wordt geproduceerd in een andere taal. Namelijk die van onze zuidenburen. Die er wel degelijk bij horen in mijn optiek. Hè, groot Nederlands. En waarvan het goed zou zijn dat we daar af en toe naar kijken. Ik heb dus ook zijn Frans behouden in citaten en die vertaald netjes. Ja, één ding wat ik er nog aan wilde toevoegen, want je vroeg dan naar, je noemde al de pyropolitiek. Hè, dat is dus het mechanisme waardoor die Anglo-Saxische wereldorde de Europese wereldorde neerbrandt, vernietigt. En wat is daar dan het alternatief? Want er wordt steeds gevraagd, hè, meneer Vierding haalde dat ook al aan, de machtsvraag. Nou, Carl Schmitt had daar heel duidelijke ideeën over. En die baseerde zich eigenlijk ook wel gedeeltelijk op Mao Zedong. Dat is wel interessant voor mensen om te weten. En op Cubaanse vrijheidsstrijd, die haalde hij ook aan. Dat is dus de partisaan als autoriteit in wording. Hè? Dus dat de nieuwe wereldorde, die is neergelegd door de Anglo-Saxische hegemoon. Die wordt aangevochten door de partisanen in verschillende gebieden. Dat kunnen staatsacteuren zelf zijn. Hè? Dus een land kan ook een terreurstaat worden genoemd door de hegemoon. En dat is dan in feite een partisaan. Dus je kunt landen hebben die als partisaan functioneren. En je hebt natuurlijk ook strijdende partisanen, klassiek, die guerrilla's voeren in gebieden. En hij zegt dus, Carl Schmitt zegt dus, daar zit een autoriteit in wording principe achter. He, dus het is een alternatief wereldorde gedachtegoed wat daar in de kiem aanwezig is. En ik denk dat dat wel belangrijk is voor dissident rechts. Dat wij dus ook, in gewoon metapolitiek gesproken, ook een soort partisanen zijn. Dat geeft Steukers ook wel aan. Hè, van dat model van Carl Schmitt, dat kunnen wij gebruiken om te laten zien, wij kunnen wel degelijk een alternatieve machtspols vormen, mits we ons goed bewust zijn van de geschiedenis en we goed een overzicht houden over wat nu eigenlijk de ideologen van onze vijand onderscheidt van de ideologieën van ons oude Europa.
Ja, en wou jij erop reageren?
Ja, ik ben heel blij dit te horen. Mm-hmm. Heb dan ook een soort monstervraag. Want in dit boek wordt ook het opgenomen voor het koningschap. Ten opzichte van de republiek of de parlementaire democratie. En nou weet ik wel dat wie ook aan de macht is, die zal welke ideologie gebruiken om aan de macht te blijven. Maar als wij zelf daarna zien. Hè? Nou, het Nederlandse concept bekend onder het adagium God, Oranje en wat is het? Een vaderland, zoiets. Dan kun je zeggen, ja, in de casuïstiek hebben we nou net toevallig een koningshuis dat globalistische waarden uitdraagt, aanhangt. Dus dan moeten we eventjes daar nu niet op letten. Maar u pleit daar wel voor een koningschap, omdat dat toch behoort tot een onvervreemdbaar element van de Nederlandse samenleving. Ja, maar als ik dat nu in perspectief of in verband wil zien met wat u daar nu net zegt. Er zijn natuurlijk wel vorsten geweest die partizaan zijn. Die zijn er zeker geweest. Maar op zichzelf is dat koninklijk instituut daar dus voor niet een garantie. Het kunt net zo goed meewaaiers zijn met de ons vijandige krachten. Het geldt trouwens natuurlijk ook wel voor republieken. Ik zie wel dat dat nominale begrippen kunnen zijn. Daarom is de vraag, moeten wij een bepaalde instituut of instelling prefereren boven een ander, terwijl we weten dat het net zo goed als de daar tegenovergestelde instellingen misbruikt kan worden. Ik bedoel, wat heiligt een koningshuis? Zeker de Nederlandse huidige situatie, als wij zitten opgescheept met een Oranje of een familie Amsberg die dat helemaal niet zich als een partizaan inzet. Hetzelfde kun je natuurlijk zeggen ook in Frankrijk. Dat is een van de, met Nederland het enige land wat ooit een koninkrijk was en later een republiek. Alleen wij zijn dan weer als Nederland weer een koningshuis geworden. Maar zo'n republiek die garandeert ook niks. Ja, onder de Gaulle kun je een zekere partizaan zien. Misschien in sommige opzichten. En de huidige president niet. Dus vanwaar toch dat pleit voor het koningschap?
Ja, ik heb dat hoofdstuk 3, niet voor niets de oranje pil genoemd. We hebben allerlei pillen te slikken gehad als nieuwe rechtsbeweging. Sommigen kiezen ze voor de blauwe, de rode, de zwarte, de witte enzovoort. Maar ik heb dus ook maar de oranje eraan toegevoegd aan het paletje. Want ja, het is wel heel leuk en aardig om jezelf nationalist te noemen. Of dissident rechts te ageren. Maar dan moet je je wel verhouden in Nederland tot een bepaald instituut geheten het Oranjehuis, de monarchie. Daar kun je je toe verhouden op verschillende manieren. Hè? Je kunt dat republikeins afwijzen, zoals dus bijvoorbeeld eigenlijk ook de liberale grootbourgeois dat doet in Nederland. Hè? Die haten Oranje. Die laten het wel zitten en die proberen het in te perken en voor een karretje te spannen. Maar dat is wat ze doen. Ze haten ze. Maar het volksgevoel, het gezoem des volks en vinden, ik zal het toch maar eventjes noemen. Ja, is dat anti-Oranje? Nou, ik zou zeggen niet. Als je goed je oren legt, als je goed gaat luisteren naar Nederlanders die wij als echte Nederlanders beschouwen. Zeg maar mensen in dorpen, mensen die landbouwbedrijven, mensen die werken. Dan hebben die meestal een hele genuanceerde kijk daarop. Die weten best wel dat Oranje nu aan top zit van een systeem wat hun niet goed gezind is. Aan de andere kant is er het besef van Nederlandse identiteit. Hoe ons land is gegrondvet ooit door een partizaan. Door een partisanengroep. En daar was dus Willem van Oranje de aanvoerder van. En de vraag is dus, kan het koningschap zichzelf heruitvinden? Ik denk dat dat wel kan. Het is dan wel in de geschiedenis voorbeelden van monarchieën, gevestigde monarchieën, die in staat waren een revolutionaire rol te spelen. Een revolutionaire rol in die zin dat er dus een alliantie plaatsvindt. Hè, dus zeg maar het Franse politieke model van Juvenel. Hè, dus de hoogste top samen met het proletariat en de mensen. Tegen wat daartussen zit, namelijk de geldklasse en de bourgeois. Ja. Nou, daar is Oranje flink toe in staat geweest in het verleden. Of ze dat nu zullen doen, dat is een andere vraag. Oranje heeft een eigen belang. Hè? Zij zijn de eigenaren van dit land, zo voelen ze zichzelf. En ze hebben daarnaast groot grondbezit en groot kapitaalbezit en grote belangen en dynastieke belangen. Ze willen dat de kroon vererfd wordt. Het punt waarop zij zullen besluiten op te staan tegen de geldelite is waarschijnlijk een inschatting die wij helemaal niet kunnen navolgen als nationalisten. Maar dat wil niet zeggen dat het onmogelijk is. En ik heb ook aangehaald een beetje de dubbele rol van Oranje in Nederland. Want het gekke is, wij zijn dus eigenlijk een van de weinige Europese landen die een republiek zouden zijn, moeten zijn. Dat is eigenlijk hoe we zijn gevestigd. Maar dat zijn we dus juist niet. Wij zijn juist een van de weinige Europese landen die nog steeds een monarchie hebben. Dat is heel krom, heel omgekeerd, heel vreemd. Dat is ook waarom die liberale elite in feite het koningshuis haat. Maar ze zitten er. We zitten in een aparte fase. Ik heb dus ook een gedichtje aangehaald waarin dus een beetje het volksgevoel erover wordt weergegeven. Dat heet dan De Koning en Ik, geschreven door wie dan dus op dat moment de dichteres des vaderlands was in 2013, meen ik, Anne Vechter. En die zegt daarover dit. De vorst is er te willen van zijn onderdanen, want zonder hen is er geen vorst. Dieptevrees. Voedselpakketten waar nodig, gewoon aan tafel bij verenigingen. Hij dient ze rechtvaardig en verstandig te regeren, voor hen op te komen en lief te hebben. Zoals je pal staat voor je familie, zo sta je pal voor je land, omdat ik een koning ben. En dus dat is de roeping die Nederlanders zien in het koningshuis. In feite moet de koning ons beschermen tegen transnationalisme, het groot kapitaal. Alles wat ons land bedreigt, wat onze grenzen openstelt, wat onze identiteit aantast, dat is hun roeping. Of ze dat nou doen of niet, is een andere vraag. Maar dat is het gevoel wat daar zit. En ik denk dat we daar recht aan moeten doen. Dat klinkt misschien een beetje sentimenteel, maar dat is wat er leeft bij de mensen. Mensen zullen Oranje associëren met Nederland en Nederland met Oranje. Waarschijnlijk totdat Nederland er niet meer is.
Er is natuurlijk een historisch kader in te zetten, want tijdens de patriottentijd, net voor de Franse Revolutie, was er natuurlijk inderdaad zo'n periode dat Nederland, en ook voor bijvoorbeeld voor Oldenbarneveld, er is altijd die verschuiving geweest van de Staten-Generaal en de bourgeoisie die regeert, verziekt het volk en Oranjes nemen de boel weer over. Daar komt de term Bijltjesdag bijvoorbeeld vandaan. Bijltjesdag was de dag dat ze in Amsterdam het volk zich keerde tegen de bestuurders, de bestuurlijke elite daar, en Oranje opriepen om hen te komen helpen. Maar dat was natuurlijk wel in een tijd dat Oranje, en jij zegt het wel, het land is van hen. Het was natuurlijk in een tijd dat Oranje natuurlijk adelen waren. En afhankelijk van inkomsten van het land en afhankelijk van zeg maar hoe het land het deed, was hun welvaart ook zeker gesteld. En ik geloof dat koningin Wilhelmina al de eerste vrouwelijke miljardair was in de jaren 20. En zij, de koninklijke familie is natuurlijk groot aandeelhouder in veel van de grote Nederlandse bedrijven. Shell en Unilever en dergelijke. En net zoals dat Shell en Unilever hun kantoren weghalen uit Nederland, betwijfel ik ook niet of de Oranjes in het algemeen ook niet door dat kapitaal in het algemeen zo geïnternationaliseerd wordt. Kijk, ze hebben natuurlijk een prestigetitel als koning. Dus dan zijn ze meer dan een Jeff Bezos en dergelijke. Maar dat is vooral, wat je zegt, een sentimenteel historisch waarde die daar dan wordt aangehecht. Maar of zij zich nou in wezenlijke zin anders gedragen of zijn dan een Jeff Bezos. Het volk denkt dat, voelt dat misschien, maar ik trek het wel in twijfel. Misschien als deze koning een andere vrouw zou hebben gehad uit Nederlandse bodem, wie weet, zou dat geholpen hebben. Maar ook het feit dat hij natuurlijk een internationale, een Argentijnse vrouw heeft. Traditioneel was het zo dat wij, ons koningshuis trouwde niet buiten de Duitse hogere adel en de Nederlandse hogere adel. En nu, dat is volgens mij zelfs de eerste keer met Maxima dat er buiten de traditionele bloedlijnen wordt getrouwd. Mm-hmm. Dus dat zegt ook wat. En dat het feit dat we waarschijnlijk weer een koningin gaan krijgen na deze koning, die waarschijnlijk ook, net als vrouwen normaal is, minder meer meegaat met de tijd en dergelijke en de wat er populair is nu, ja. Ik denk dat de redding van Oranje verwachten, nee. Daarentegen, Oranje als een boegbeeld gebruiken, ze kunnen er weinig zelf tegen zeggen, want het is ze verboden om over politiek te praten. Dus als je het volk aan je kant wil krijgen en je kan die energie op enige manier inzetten, dan zou ik zeggen zeker wel. Er is natuurlijk het argument te maken, vanuit Plato al en dergelijke, voor een absolute monarchie, of in ieder geval een monarch die verantwoordelijk is. Maar als we dat naar het archeofuturistische en het reactionaire willen trekken, dan zouden we misschien de heren 17 moeten terugbrengen en Nederland laten regeren net als de VOC. Hè, dat, dan nemen we het argument van Moltke over dat een kapitalisme is een monarchie. Een monarchie van meritocratie en succes. En er wordt absolutistisch geregeerd binnen. Mm. En dus iedereen, elke lid van de bevolking is aandeelhouder in het bedrijf in Nederland. En de
Ik
Raad van
dat
State wordt...
Dat een heel andere visie is dan hier in dit boek neergezet wordt.
Nee, maar ik bedoel, dat zou je er ook van kunnen maken. Hè? Er zijn ook, zeg maar, modernisering... Ja, letterlijk in de zin archeofuturisme. Dat je vormen uit het verleden terugbrengt, zoals de heren 17 en de VOC en dergelijke.
Ja, maar de en VOC zit natuurlijk... was natuurlijk iets nieuws.
Het was destijds iets nieuws.
Ja, dat is meer. Maar een paar honderd jaar geleden. Wij denken toch niet in eeuwtjes. Wij denken in duizenden jaren of zo.
Maar de monarchie is op zich ook iets nieuws. Dan zouden we terug moeten naar stamhoofden en shamanen.
Nou ja, maar... Nou ja, goed. Een monarchie is natuurlijk gewoon een stam in het groot. Hè? Ik bedoel, maar ik wil nog even verder gaan juist op deze lijn. Want ik heb hier een ander citaat. De transcendent gesanctioneerde auctoritas en de bevoegdheid tot imperium die voortvloeien uit een collectief erkend en collectief levensbedreigend clear and present danger. Daarvoor hebben wij nodig de kategon. Kun je dat toelichten?
Nou, het is natuurlijk allemaal enorm jargon voor de meeste nationalisten. Die denken van, ja, waar gaat dit nou over? Maar je moet even niet vergeten, dit is de filosofische onderbouwing van onze beweging. En ik probeer dus recht te doen aan, zeg maar, de grote filosofen, de grote ideeën waarop nieuw rechts is gebaseerd. Het gaat dus weer over Carl Schmitt hier. He, dus het idee van de kategoon, dat is dus iets uit de Bijbel. Hè? Dus de kracht die de komst van de antichrist tegenhoudt, vrij vertaald. En die kan worden geïncorporeerd in verschillende lagen, in verschillende manieren. Op het grootste niveau is dat dus, zou dat de vorst moeten zijn. Het is altijd eenhoofdig, het is een persoon. Het is niet alleen maar een institutie. Die institutie wordt ook vertegenwoordigd door iemand, een persoon. En dan heb je dus, dan kom je ook wel weer terecht. Die autoritas, dus degene die dat die imperium draagt, die draagt dat uit hoofden van een functie. En die functie is uiteindelijk gedefinieerd door gevaar. En dat is waar je het over hebt nu. Dus oorlog, conflicten, invasie, levensbedreigende situatie, dat is waar de autoriteit op gebaseerd is. Het ingrijpen in dat soort situaties, wie dan beslist wat er gebeurt, dat is de kategorie. En daar moet altijd één persoon zijn die dat kan doen. Dan kun je wel een collectief gaan neerzetten die daarbij helpt. Maar er is een vertegenwoordigende kracht. Nou, dat past dus ook bij dat partisanen-idee. Want de partisaan doet in feite hetzelfde. Die staat op tegen een levensbedreigende situatie. Bijvoorbeeld als je volk wordt vervangen. Als je wordt gekoloniseerd. Als je land wordt binnengevallen. Dan heb je dus een kracht nodig die daar tegenover opstaat. Dat kan zijn een koning die er al zit. Maar als die koning wordt verslagen, dan kan dat een opvolger zijn. Dan kan dat een partisaan zijn die vervolgens koning wordt. Hè? Dus het land was verdeeld en anarchie heerste zoals in Brittannië na de Romeinse tijd. En op een gegeven moment komt daar een man die haalt een zwaard uit een steen. Arthur, en die wordt koning. En dat is de kategoon. Dus die volgt op de autoriteit van de Romeinse imperator na een situatie van ineenstorting. Dus dit idee verenigt beide. Het verenigt het idee van de partisanen als autoriteit in wording en de kategoon.
Ja.
Ik heb daar wel een voorbeeld van. Hè? Want dan kun je zeggen, Mao heeft de plaats van de zonnekeizer ingenomen. En die was als partizaan. Die heeft ook al die uitbuiters eruit gegooid. Nou ja, goed. Je kunt de bevolking heeft er ook naar gekeken. Alsof het een soort keizer was. Hè? Nog wel, voor 70%. En nu Xi Jinping een beetje hetzelfde. Dus ik zeg het een beetje plagerig. Omdat je kunt zien dat iemand kan zich natuurlijk wel zeggen, ik ben een republiek, een volksrepubliek, maar je kunt je dan net zo goed als zo'n vorst gedragen. Dus dat is ook wel weer, ja, de terminologie en de ideologie wordt uitgedragen, hoeft niet per se het te dekken wat het materiële zin eigenlijk is. Maar goed, en ik onderschrijf het. Ik denk dat dat zo is, dat je macht, die concentreert zich, die vormt zich in crisissituaties. En achteraf kun je vaststellen wie dan blijkbaar de macht had. Het is dus een achteraf begrip. Kategon is iets wat je achteraf kunt vaststellen. En dat is ook een beetje het probleem van het begrip. Want je wil eigenlijk weten, hoe word ik de kategon? Ja, niet ik persoonlijk.
No.
Hoewel ik wel vind dat het werd net een beetje... daarnet werd het een beetje ontkracht. Maar ik beschouw mezelf eigenlijk altijd als de enige constante factor in het heelal. Maar dat schijnen anderen anders over te denken. Maar in ieder geval, dit is wat ik eigenlijk in wilde brengen. De weg ernaartoe. We hebben crisis nu. Er komen straks, schrijft Guillaume Fay ook in een ander boek, hè, de convergence, de catastrofe, de samenklontering van een aantal crisis. Dat is dan zo'n moment. Hè. Dan moet je dus eigenlijk voor klaarstaan. Hè. Je moet klaarstaan. Zo er zijn wel mensen die het een beetje voorbereiden, een beetje beschrijven. Dus Juan Branco in Frankrijk, die schrijft dan allemaal boeken van die gele vestjes, dat is wel allemaal wel leuk, maar als je de trappen van de Élysée bestrijkt eindelijk en je weet niet wat je moet doen, dan heb je het toch niet goed gedaan. Dus je moet scenario's maken.
Dat is een beetje het falen van januari 6 in Amerika natuurlijk.
Ja, enzovoorts. Ja. Dus er zijn volkskrachten en die kunnen best wel geconcentreerd worden. Je kunt ze ook handvatten geven. Je moet die en die gebouwen bezetten. Niet alleen maar het Élysée, want daar zitten de veiligheidsdiensten. Heel concreet een scenario bedenken. Hoe neem je nu macht over? Dan moet je kijken hoe het is gebeurd in 2014 in Kiev. Welke krachten hebben dat gedaan? Nou, dat waren er nogal wat die daar samen moesten werken.
Ja.
En alles door elkaar heen. De globalisten, de extreme nationalisten die niet eens wisten voor wie ze vocht enzovoort. Dat zijn ingewikkelde momenten, maar je kunt van die zeldzame momenten in de wereld waarin een machtswisseling plaatsvindt wel leren hoe je dat dan moet doen.
Ja, maar betekent het niet dat elke machtswisseling uiteindelijk kristalliseert in één echte leider?
Zeker.
Dus wat wij moeten doen, vooropgesteld dat geen van ons hier die grote leider zal zijn.
Nou zeg, je praat voor jezelf hoor.
Is dat wij ons eigenlijk die toekomstige leider die op een gegeven moment zal blijken, waardig moeten betonen.
Nou, ik denk dus wel dat het inderdaad, wat hij zei al, inderdaad, het is pas duidelijk post facto. Als je kijkt naar de Franse Revolutie, was het helemaal niet voor de hand liggend dat Robespierre ooit de leiding zou krijgen of dat Napoleon daarna naar boven zou komen. Robespierre was een advocaat van geen belang en Napoleon was aan het begin van de revolutie een luitenant. Ja. Dus de persoon die het uiteindelijk gaat worden, is niet duidelijk. Het gaat er wel om natuurlijk dat er... De Franse Revolutie kwam ook doordat er een heel groot kader van welvarende middenklasse ontevreden was met de situatie. En dat die uiteindelijk de leiding konden nemen in dat zij al de intellectuele capaciteit hadden om dat soort, om de administratie over te nemen in feite. Dat ze de middelen hadden en dat ze eigenlijk zeg maar de op dat moment geldende volksontevredenheid ook wisten te sturen. Dus je kan wel zeggen, er moeten inderdaad natuurlijk dingen klaarstaan in de coulissen. Maar of je nou moet mikken op één grote leider. Duitsland jaren 20 waren er ook 600 verschillende bewegingen. En het was niet duidelijk dat de Weimarrepubliek door Hitler zou vallen. Hetzelfde is, wie was Stalin net toen Lenin de macht overnam in 1918?
Ja.
Of wie was Lenin überhaupt in 1916? Ja, dat soort dingen, dat klopt wat meneer Viering zegt. Het kristalliseert zich pas uit later, na de chaos. Er is altijd een periode van chaos en heel veel mutabiliteit. En
ja.
Eerst moet de chaos nog komen.
Dus pas achteraf kunnen wij concluderen wie het mandaat van de hemel had.
Ja, maar dat is achteraf. Maar vooraf kun je natuurlijk wel iets doen waardoor je op zo'n moment, je weet niet wanneer
er is een algemeen ideologische verspreidheid van ideeën. In de Franse Revolutie was natuurlijk onder die middenklasse algemeen idee van liberalisme en humanisme wijdverspreid geraakt. In Duitsland in de jaren 20 was er natuurlijk een groot nationalistisch sentiment tegen het systeem. En om Mauder maar weer bij te halen, communisme. Ik weet niet of het per se communisme echt wijdverspreid was, maar wel ontevredenheid natuurlijk met de Qing-dynastie en ja, met de situatie van toen en de Japanse onderdrukking, et cetera. Ja. En, maar ik vind het wel natuurlijk, hè, de verschuiving van geel naar rood als keizerlijke kleur, dat is een verbetering.
Ja, ja. Het gaat erom, los van welke ideologie je er later op plakt of inderdaad verinnerlijkt hebt. Je kunt wel iets, ik zeg niet een schaduwkabinet, maar je kunt wel mensen op bepaalde posten, zover zijn wij nog lang niet, maar met die met ons gedachtegoed een beetje mee kunnen leven, op bepaalde posten hebben waarvan je zegt, nou, als dan het onvoorspelbare moment van een machtsverzakking plaatsvindt, dan druk je op de knop en dan zijn er opeens mensen op bepaalde posities en die dan gemeenschappelijk naar buiten treden. Ik bedoel, je moet vooral niet de gelegenheid missen, omdat je geen structuren, maar ook poppetjes op bepaalde plekken niet paraat hebt. Dat zijn dus, moeten dus mensen zijn die met enorm geduld een feeling van, ja, nu durf ik ook naar buiten te treden als groep, een bepaalde groep op bepaalde posten naar buiten treden. En het moet dwars door de hele maatschappij gaan. Dus door alle maatschappelijke geledingen zijn.
Ja, vooral de leidinggevende.
Je kunt denken
geledingen
aan de qua, hè?
De geleidinggevende.
Nou ja, de geleidingen. Je kunt denken aan de kwaai, hè? Die zitten daar in zo'n kamp en dan is opeens die Tweede Wereldoorlog voorbij. En toen had hij toch opeens wel een team van boeven bij elkaar. En dat, nou, dan was er toch iets van de regering. Dus die, anders dan die lui daar in die vluchtelingen daar met de koningin in Londen. Dus die, je moet, ja, daar moet je wel. Er moeten dus in eigen kringen ook gewoon mensen zijn die bepaalde onderwerpen, budgets volgen. Huisvesting, voedselvoorziening, noem maar op. Vrij concreet ook natuurlijk de managementkwaliteit te hebben, maar ook meteen mee voor de dag kunnen komen met een programma. Met het idee van, hey, die mensen gaan die kunnen het vervangen. Die kunnen de regering vervangen. Ja. Want nu is het heel vaak zo dat we leven in een tijd dat je zegt, ja, het is allemaal een rotzootje. En het zal wel, mijn tijd. En het draait je om. En ja, jullie babbelen wel leuk. Maar wat kunnen jullie nou eigenlijk? Terwijl je moet kunnen laten zien, nou, we kunnen heel veel. We hebben heel veel kwaliteit in handen. Maar we hebben ook ervoor gezorgd dat we een soort alternatieve structuurtje klaar hebben staan. Mocht er een machtsverzakking zijn.
Ja, dus we moeten de schaduwministers opleiden voor de zonnekoning.
Nou, ja, die zonnekoning hoef je niet op te leiden.
Voor de zonnekoning.
Ja,
zeg maar.
Nee, dat was precies. Dus, nou, ja. Ja. Ja, ja.
Zullen we nog even één onderwerpje doen? Want we zijn al behoorlijk aan de tijd, geloof ik. Dan wil ik me richten op het laatste hoofdstuk. Dat ook gelijk het eerste hoofdstuk is. En dat is de rol van de islam. Ja, ik haal daar een paar dingen aan. Een paar citaten. Misschien kun je daar op reageren, Alexander. Islamofobie. Waarbij islamisme als ideologie, dat wil zeggen wahhabisme en salafisme, worden verband met de islam als traditie. De islam als traditie is dan een heel belangrijk begrip. Verder haal ik aan, de islam is superieur door transcendentie. En ik haal aan, het ideaal lijkt te zijn archetypische arische krachtenvelden plus disciplinerende abrahamitische controlemechanismen. Kun je dat wat toelichten?
Nou, net als wij dus in Europa een synthese in feite hebben, cultureel gesproken, cultuurhistorisch gesproken, tussen nou laten we maar zeggen, het heidendom. Het heidense Europa en het christelijk Europa. Hè? Dus we hebben een heidense geschiedenis, een voorgeschiedenis. We hebben een christelijke geschiedenis. En die zijn niet van elkaar los te weken. Die zijn dus geïntegreerd. Hij heeft een synthese gevormd in onze geschiedenis. Kun je je tegen verzetten. Er zijn ook groepen geweest, altijd in onze geschiedenis, die dus het een hebben laten prevaleren boven het ander. Maar het heeft altijd een wisselwerking gehad in alle Europese culturen. Hetzelfde mechanisme zie je dus in het Midden-Oosten. Hetzelfde mechanisme zie je dus in de zogenaamde nu islamitische wereld. Wat je daar in feite ziet is een synthese tussen, laten we maar zeggen, het monotheïsme gebaseerd op de Bijbelse en de Koranitische traditie en wat daarvoor was. Dus het is niet zo dat de cultuurvormen die we daar zien uit de lucht komen vallen en islamitisch alleen maar kunnen worden gedefinieerd. De leefvormen, zowel als de bestuursvormen, zowel als cultuur als geheel, is in feite een diep gelaagd proces, waar dan nu als vernislaagje de islam over ligt. En de vormen die daarbij passen, dus bij die islam, die worden vaak verward met, dus wat men nu islamitisch noemt, dat zijn vaak hele oude tradities die heel lang leefden ook al voor de islam. En wat ik hier probeer te doen is aan te geven dat ook binnen de islam een synthese heeft plaatsgevonden tussen wat we dan kunnen noemen, zeg maar, een Arische grondcultuur, hè, dus zoals we die ook in Europa hebben, en de islam. Zoals wij hier dus in Europa een Arische, ik noem het maar even Arische, Indo-Europeaanse cultuurgrond hebben gehad waar het christendom in is geplant, dat dit bestaat ook in het Midden-Oosten. En dan met name in de oostelijke islamitische wereld, dus de ex-Iraanse wereld. En je ziet dus daar ook een synthese ontstaan. Dus wat men dan noemt in de cultuurgeschiedenis de grote islamitische bloeiperiode. Hè? Dus de periode waarin de islam in de islamitische wereld grote literatuur werd geproduceerd, wetenschap werd bedreven, prachtige gebouwen werden neergezet, een hoge cultuur ontstond. Dat zijn de vormen en de inhoud daarvan, zowel naar vorm als naar inhoud, is dat in principe de oude cultuur van het Indo-Europese Iran verpakt in een islamitisch jasje. Dat probeer ik hier ook een beetje aan te geven, dus om te nuanceren wat mensen nu als islam zien, te begrijpen dat daar een heel ander soort proces heeft plaatsgevonden dan dat er een paar Arabieren uit de woestijn zijn gekomen die plotseling een cultuur ontwikkelden. Nee, zo was het niet. De religie, dus zeg maar het profetische element ervan en bepaalde stukjes theologische dogmatiek komen uit de woestijn, maar het geheel als cultuur is gevormd, essentieel gevormd door de Persische Indo-Europese cultuur. Dus als wij naar een zogenaamde islamitische tuin kijken of een islamitisch gebouw kijken, van Andalusië tot Bosnië tot aan diep in Azië, tot aan Sumatra en Java toe, dan zijn de vormen daarvan vaak en inhoud daarvan vaak direct terug te voeren op het Indo-Europese Perzië. Dus dat wilde ik hier aangeven.
Ja, ja.
Nee. Ja. Ik zwijg nog even.
Hij zwijgt nog even. Faust?
Nee, je kan natuurlijk ook zeggen dat de islam zelf ook door invloeden extern aan het Arabische Peninsula gevormd is. Uiteindelijk is het natuurlijk heel veel christelijke en joodse voorgang die het erin meeneemt. De Koran pakt natuurlijk heel veel van dezelfde geschiedenis, terminologie en zelfs hoofdstukken letterlijk over uit Bijbel en de Torah. Dus om kort samen te vatten dat er nog nooit iets creatiefs uit het Arabisch Peninsula is gekomen, dat beaam ik ook wel.
Nou,
op die manier.
Fantastische stellingname en ook wel passend bij wat dus Reinhard net aanhaalde. Want hij haalde aan uit mijn boek de omschrijving Abrahamitisch. Dat gaat dus daarover. Ik zelf kom uit zeg maar de Bijbel hulpwetenschappen. Dat was mijn academische achtergrond. Hè, dus de Semitische talen en culturen en het Mesopotamië wat er omheen lag. En als je dus vanuit dat perspectief kijkt naar de Abrahamitische traditie, dan is er helemaal geen essentieel verschil tussen wat we nu het Jodendom, het Christendom en het de islam noemen. In dogmatische, in theologische zin is dat onderscheid zeer klein vergeleken bijvoorbeeld met het Romeinse heidendom of het Griekse heidendom. Maar wat er dus is gebeurd, die religies die worden gebruikt als die worden in de praktijk gebruikt als cultuurvormend element. Hè? Dus die religies die hebben een bepaalde invloed op de landen waar ze dan zitten. En die worden ook gekleurd door die landen en door die cultuur. Dus in mijn optiek is het beter om te spreken van een Abrahamitisch Arische synthese dan van een islamitisch Europese synthese. En je zegt het dus correct. Eigenlijk is wat de islam is, en dat zegt de islam, zelfs islamitische theologen zeggen dat over zichzelf, is niets anders dan een hele eenvoudige samenvatting van een monotheïstische godsdienstbeleving die er al voor die tijd bestond. Of die nou christelijk is of zogenaamd Israëlitisch, dat maakt dan niet uit.
Ja, ik denk dat ik dat wel onderschrijf. Maar ik heb juist bezwaren tegen die, laat ik zeggen, vrij optimistische kijk op dat samengaan van die Abrahamitische monotheïsme met anderen. Ik bedoel, u heeft het over Perzië, maar ik was een bewonderaar van die Zoroastrische beschaving, die massa, die dierenoffers heeft afgeschaft. En de Abrahamieten gewoon weer hebben ingevoerd. Ik zie ook de islam botsen tegen andere beschavingen, tegen de Hindoes en tegen de Chinezen. En bovendien is dat mooie samengaan is niet zomaar vriendelijk geweest. Er zijn honderden jaren godsdienststrijden strijd voor geweest. En als je dan het hebt over een uitleggen, ik bedoel in de zin van een proliferatie. Dan zul je zien dat de mensen die koploper zijn in de proliferatie, dat zijn natuurlijk helemaal niet de meest genuanceerde geesten die komen met, ik kan het wel zeggen, het zijn rurale uitlopers naar Europa toe. Maar we hebben in Europa te maken met hele doctrinaire, rurale uitlopen van die islam. Ik weet wel dat elk volk uiteindelijk die islam naar zijn eigen beschaving een beetje vormt, zo'n schoen. In Indonesië was dat de hele tijd, ook in de Filipijnen, denk ik ook wel een beetje, was dat allemaal wat losser dan dat je dat beleeft in Konya of in Medina of waar dan ook. Maar er is ook retrograde mogelijkheden. Je ziet dat de islam in Indonesië nu vele malen strenger is geworden dan dan toen ik nog reisde.
Dat komt voor jou, Alexander.
Ja, ik deel niet het optimisme van, nou ja, ach, het is met dat christendom hebben we ook een beetje kunnen temmen daar. Maar er waren ook Romeinen voor nodig. En zo denk ik dus dat die islam, ja, in Rusland, ja, en zo. Daar kijk ik ook tegen Dugin aan. Ja, dat is daar wel een beetje getemd. Daar was wel een Stalin voor nodig. Ik heb zelf in die bepaalde volkswijken zo onder geleden dat ik mij afvraag of wij daar nou zo optimistisch over moeten zijn, over die inpasbaarheid van de islam. Ik denk dat Europa daar heel naïef in is. En ik heb gekeken naar de beschavingen en systemen die dat een beetje weten in te dammen of mee te kunnen samenleven. Dat viel niet mee. Dat zijn geen neoliberale democratieën geweest. En ook, ik verbeter mij, want ik praat nu tegen de deskundigen, maar ik heb het altijd idee gehad dat die ja, die Perzen die werden dan maar Sjaïd, want je kon niet zomaar een moslim zijn, werd je omgebracht. Of je was een Arabier, werd je omgebracht en je wou ook geen Turk zijn. Dus nou ja, dan heb je je eigen vorm van islam maar bedacht. Dat islam, dan heb je tenminste met je eigen priesterkrachten en nog controle op. Dus het is niet vanzelfsprekend dat er een soort vreedzame ecumene kan ontstaan, omdat op misschien theologisch niveau die Abrahamitische godsdiensten op dezelfde lees zijn geschroeid.
Ja, ik wil er eigenlijk alleen nog maar afsluitend twee dingetjes over zeggen. En dat is dit, dat hoofdstuk is niet ingevoegd alleen maar als een soort esoterische exercitie, als hobbyisme. Het is ook ingevoegd om te laten zien aan mensen die nationaal denken en aan dissident rechts twee dingen. Namelijk dat de islam zoals die wordt gebruikt, geactiveerd, weaponized kunnen we wel zeggen door het Anglo-Saxische hegemoon, ingevoerd met kracht en met geweld in Europa, wordt gedefinieerd vanuit hun ja, zeg maar roleplay, hè, wat ze hebben bedacht voor het Wahhabisme en voor de Saoedische geldmacht. Nou, daar moeten we heel erg voor beducht zijn. We moeten dus weten wat dat is, waarom wij zo naar die islam kijken, hoe dat wordt gebruikt, hoe wij worden weggespeeld tegen andere krachten die eigenlijk waar we mee zouden kunnen samenwerken. Nieuw rechts heeft traditioneel gesproken, vanuit de Nouvelle Droite gesproken dus. En ook oud-rechts had een affiniteit met islamitische bevrijdingsbewegingen.
Maar dat was voordat zij hierheen kwamen.
Juist, klopt. Ik denk dat we in de gaten moeten houden, heel goed moeten begrijpen dat die strategie van het invoeren van de islam met geweld in Europa, dat door de hegemoon is bedacht. En een ander ding wat ik er daarnaast nog wilde zeggen is dat de islamofobie in mijn optiek echt een afleidingsmanoeuvre is, een verdeel- en heersmanoeuvre is, ook binnen dissident rechts. Hè, dus het is heel makkelijk om islamofobisch discours te voeren, zeg maar eventjes het PVV-discours, maar aan de andere kant gewoon civiel-nationalistische massa-immigratie toe te laten. Hè, dus nou, iedereen mag komen, alleen we willen die islamieten niet. Zo. Dus dan krijg je een hele volksstam, dan krijg je miljoenen uit Zwart-Afrika die niet islamitisch zijn, bijvoorbeeld. Nou, dat is waar we niet op zitten wachten hier. Dus ik denk dat islamofobische discours, dat we dat moeten bestrijden. En daar is dit hoofdstuk ook voor bedoeld. Om te laten zien, kijk nou eens eventjes dieper in de geschiedenis. Wat is nou eigenlijk die islam? Wat is nou eigenlijk het christendom? Hoe definieert dat zich? En wat zijn de ideaalvormen daarvan? En wat zijn de cultuurvormende mogelijkheden daarvan?
Ja, maar het soort niveau discussie dat de PVV voert tegen islam heeft weinig theologisch. Het is meer het zichtbare, directe verschil en de overlast die gebruikt worden als retoriek, dan dat we zeggen dat islam zo ongelooflijk inherent theologisch incompatibel is met christendom, dat we ze niet moeten willen op gronden van religie. Ja. Er zijn natuurlijk meer onderbuikargumenten.
Ja, juist, maar het gaat er dus om dat we ook, althans zo begrijp ik Alexander's these, dat we ook kunnen laten zien dat er nog wel iets anders bestaat dan alleen maar islam in de vorm van het slachten van geit op het balkon, zeg maar. Ja. En dat je dus toch wat minder je door dat soort afschrikwekkende beelden moet laten meevoeren.
Ja, het zou dus zeg maar vergelijkbaar zijn met, nou, een zwarte kousenkerkje ergens aan een Nederlandse dijk. De waarden, de normen die daar leven, het geld tellen wat daar gebeurt. Dat vergelijken en dat definieerde als het christendom. Nou, dat is natuurlijk heel kort door de bocht. Dat kan niet. En dat is hetzelfde met wat we hier aan met
dat
de islam.
Die zwarte kousen wel.
Jij wel, natuurlijk. Okay.
Goed, we hebben misschien toch wel enigszins sympathie voor de zwarte kousen, maar dit terzijde.
Ja, dus het definieert niet het christendom. En wat ik dus wilde zeggen is, ook de islam wordt niet gedefinieerd door wat er gebeurt in zeg maar die massa-immigratie die we hier in Europa zijn. Het zijn allemaal zeer, zal ik maar zeggen, vervolkste en verdraaide en hele late verrottingsverschijnselen van een ideaalvorm, de oorspronkelijke islam, die we dus niet kunnen terugherkennen in die vormen.
Ja, maar ik heb er wel mee te maken. En ik voel, daarom ben ik ook zo enorm op een kievive. Van dan wordt nou toch niet een soort zwaard in mijn rug gestoken. Ik kom bij nationalisten. En een van de grondoorzaken van mij is misschien een negatieve keuze. Omdat ik die Afro-Mohammedaanse wijken zo vreselijk vind. En dan kunnen we wel bespiegelingen hebben op het hoog theologisch niveau. En er zullen heus wel stromingen zijn in de islam. Ik heb van professor Hanafi en zo ook wel islam in de modern world bestudeerd en zo. Maar ik ben op mijn kievive, want ik heb toch wel gezien dat andere volkeren ook, hoor, in India en noem maar op, toch heel goed rode lijnen hebben moeten trekken. En Dus het zal nog wel wat discussie vergen.
Ik denk maar het
ik
ook.
Ik denk dat er een mooie toekomst voor jou is als Sikh. Dan moet je elke dag een dolk dragen om je te weren tegen de moslims.
Goed, ik denk dat we het hier wel mee kunnen afsluiten. Want er zal nog heel wat discussie volgen, ook hier op de...
Ik heb nog wel één opmerking. Ik denk dat, zeg maar, in het kader van het motiveren en dergelijke van de nationale beweging en het populariseren en de memetiek, we misschien minder filosofische boeken moeten schrijven en meer boeken zoals De Jongens van de Kameleon en De Bonte Koe en dergelijke, om de jeugd te weten te pakken.
Nou, leef je uit, zou ik zeggen.
Ja, dat lijkt me een goed idee. Volgende week het boek van Fausta Lanser. Over de
jongens van de Kameleon en de moskee.
Ja, precies. Goed. Dames en heren, dank u voor het luisteren. Dit was aflevering 41 van Reactgesprek. Dank aan onze gasten. Allereerst aan Alexander Wolfhezen. Verder aan Fausta Lanser en Alfred Vierling. Mijn naam is Reinoud Eekhout en wij hebben hier gesproken over het nieuwe boek van Dr. Alexander Wolfhezen met de titel De Zwarte Poolster. Graag tot de volgende keer.